Goedemiddag Hans.
Hey.
Hey, goedemiddag de Muppet Show. Jij bent bezig met een boek schrijven en een van de hoofdstukken daarin heet Welcome to the Muppet Show.
Ja, dat klopt. Dat is mijn favoriete show van vroeger.
Dus het boek gaat over de Muppet Show of gaat over jouw leven van vroeger?
Nee, het gaat eigenlijk over allebei niet echt. Er komen wel stukjes van de shows of stukjes van mijn leven terloops in voor om bijvoorbeeld de lezers een inkijkje te geven van hoe ik zelf een paar keer flink op mijn snuffert ben gegaan. Soms zitten daar amusante of leerzame aspecten in. Maar die Muppet Show, dat vind ik vooral heel inspirerend. Omdat het voor mij een mooie vergelijking vormt voor de wereld waar veel dokters zich in begeven. En dat, want die Muppet Show, dat kan best een hele grappige wereld zijn. Maar soms gaan er ook echt van allerlei dingen mis. Of vliegt het halve theater in de hens of ontploft er iets. En voor de millennials onder ons en de generatie Z'ers, de digital natives, die hebben nog nooit een live Muppet Show gezien op de televisie. Wel reruns misschien of een film of sinds dat Disney de hele productie heeft overgenomen van Jim Henson is het allemaal nog veel groter en succesvoller geworden. Maar vroeger was de Muppet Show op dinsdagavond bij de KRO een vaste prik. Jij keek daar ook naar.
Ik ben een enorme fan van de Muppet Show. Ja. Dus maar ik hoor jou een vergelijking maken met artsen die in een setting van de Muppet Show zitten. Wat bedoel je daar precies mee? Want ik heb niet zoveel artsen nog in de Muppet Show gezien hoor.
Nou, je hebt natuurlijk Rolf, de pianist. Die speelt natuurlijk ook een rol in, in de operatiekamer scènes. Hè, waarbij Miss Piggy altijd de vaste assistent is en een of andere ongewillige lamzak als patiënt gesloopt wordt en er altijd hele foute grappen worden gemaakt door de dokter, die ook helemaal niet weet hoe die moet opereren en zo. Die scènes die ken je misschien ook nog wel.
En dat is een feest van herkenning, dat jij zegt, nou, in de ziekenhuizen gaat het precies zo.
Ja, vaak wel. Kijk, nu werk ik als psychiater hoofdzakelijk. Maar mijn carrière ben ik begonnen op de spoedeisende hulp. En daar kwam ik ook vaak op de OK of vond ik het leuk om mee te opereren met wat kleinere ingrepen. Of soms was het ook gewoon nodig, hadden ze een handje nodig.
Ja, en dan ontploft.
Nee, dan ontploft heus niet van alles. Hoewel in Afrika af en toe op de OK ook wel eens wat misging. Net viel hier eventjes het licht uit bijvoorbeeld, maar dat was daar schering en inslag. Nou nee, kijk, de vergelijking die ik tref is dat het een wereld op zichzelf is. Waarin je aan de ene kant merkt dat de regels van het openbare leven, dus buiten het ziekenhuis, vaak terzijde geschoven worden. En dat is vaak grappig, dat komt vaak terug in de wat medisch gerichte grapjes of het leedvermaak of de manier waarop hulpverleners en artsen en alle paramedici zich staande houden in een wereld die natuurlijk vooral draait om ziekte, genezing, de dood, verdriet, pijn en humor. Hè. Dus het zijn enorme tegenstrijdige fenomenen die zich daar in zo'n ziekenhuis kunnen afspelen. En ook daarbuiten. Dus het gaat er niet zozeer om dat de Muppet Show een metafoor is voor het ziekenhuis, als wel voor het leven waarin je soms een witte jas aandoet. Dus je verkleed je een beetje, je speelt een rol. In de medische opleiding worden hier ook allerlei scripts aangeleerd, bij wijze van spreken. Hè, hoe je gesprekken moet voeren. En er gaat inderdaad regelmatig wat mis. En wat ook bijzonder is dat het zijn eigen mores en eigen cultuur heeft. Dat zie je in de Muppet Show ook. Waarbij de mensen, of de karakters moet ik eigenlijk zeggen, de mensen die achter de karakters in de Muppet Show hun handen in die poppen hebben, een rol vervullen. Die heel erg uiteenlopend is van grappig tot melodramatisch, zielig, als slachtoffer, als leidend voorwerp om ergens de spot mee te drijven. Ze hebben natuurlijk allerlei thema's, actualiteiten. Zeker in de jaren 80 hebben ze, eind jaren 70 hebben ze aangedragen om daar gewoon grapjes over te maken, liedjes over te schrijven. En die Muppet Show, dat vind ik vooral een grappig vergelijk. Want je kan het ook zo maken zoals je wil. Het contact met je patiënten kun je, en dat weten veel dokters niet, maken zoals je dat zelf graag wil. En daar gaan ook onderdelen van het boek over. Zodat je veel meer regie hebt over het gesprek en de werkrelatie met je patiënten. Sterker nog, ik pleit er ook voor om voor een klein deel van je medische werk specifiek die patiënten uit te zoeken waar je het lekkerst mee samenwerkt. Dat is hartstikke belangrijk. Mm-hmm. En dat is voor mij een grappig formaat om daar vergelijking mee te treffen. En ik ben gek op de Muppet Show. Ik vind die poppen en Jim Henson, hoe die het allemaal aanpakt, vind ik geweldig. Jim Henson was iemand die gekenmerkt werd doordat hij heel vaak te horen kreeg, ja, maar dat kan helemaal niet. Kermit, die moest bijvoorbeeld fietsen. Nou, ga maar eens een handpop op een fiets zetten zonder die persoon die in dat hoofd zit normaal. Nou, dat is lekker. Dat is niet makkelijk. Hij prutst dan net zo lang met draadjes, touwtjes, dingetjes om dat toch voor elkaar te krijgen. En zijn medewerkers hebben zich vaak ontzettend gefrustreerd, want het duurde al lang. Maar het lukte eigenlijk altijd wel. Daar is hij ook zo succesvol mee geworden.
Maar probeer je daar ook mee te zeggen dat een beetje creativiteit als arts zijnde ook helpt om dingen te laten lukken waarvan je misschien op het eerste gezicht denkt van joh, dat wordt helemaal niks.
Absoluut. En de mate waarin heel veel artsen niet weten hoeveel invloed ze uit kunnen oefenen op de werkrelatie met hun patiënten, maar ook met de werkrelatie met hun collega's en niet in de minst belangrijke plaats met hun managers of de mensen die vaak het ziekenhuis besturen.
Oh, maar nu begin ik ook weer aan een soort van Muppet Show toch te denken, hoor.
Oh ja, wat dan?
Nou ja, de onhandelbaarheid eigenlijk van die Muppets, dat vond ik altijd zo grappig. Ik heb laatst een scène teruggekeken dat er een psychiater bij de Muppet Show kwam. En dat was een beetje zo'n Freud. Ja, dat is echt een toffe, hele leuke scène. Een soort van Duitse man, psychiater, die komt daar dan en die heeft het over Freud en over gestalttherapie.
Dit klinkt maar steeds interessanter.
Ja, dat is heel interessant. Ja, hij zegt ook van je moet al die woorden eerst kennen voordat je überhaupt over psychiatrie kan praten. En er zit dan Kermit, die probeert mee te doen. En die, ja, oh, geweldig, een psychiater. Dat moet je maar net begrijpen. En er zit dan Miss Piggy en een andere dame, waarvan ik de naam even niet meer weet. En die zijn natuurlijk ontzettend dom en die interpreteren alles verkeerd. Dus het wordt een hele onhandelbare toestand. Ja, en dat, terwijl ik het zag, dacht ik, dat was altijd zo met de Muppet Show. En dan kwam er iemand, al die gasten, die waren ook altijd een beetje, hoe zeg je dat, dienstbaar. Hè? Dat waren dan enorme sterren, die kwamen daar. Billy Joel, die is wel eens in die show geweest. En op een of andere manier was het altijd een beetje ongemakkelijk voor die beroemdheden om daar te zijn. Omdat die poppen altijd zo dominant en moeilijk waren, dingen anders interpreteerden. Ja, dat vond ik er geinig aan.
Ja.
Maar daar denk ik nu meteen aan als ik jou hoor over bestuur en hoe je dan als arts dat allemaal wil beïnvloeden. Dat hele scala aan mensen of poppen niet doen wat jij wil.
Nou, dat klopt. Heel vaak, zeker de laatste 10, 15 jaar, is een ziekenhuis of een zorginstelling natuurlijk vooral vanuit de financiële prikkelgevoelige omgeving bestuurd. En dat is natuurlijk helemaal niet het primaire belang van een arts. Die wil dat zijn of haar patiënten gezond blijven of weer gezond worden. Dat staat ver af van de wereld van waar het artsen vaak om begonnen is. Mensen te helpen, hun creativiteit daarin kwijt te kunnen, hun innovativiteit daarin te kunnen botvieren, nou, dat zie je vaak maar met moeite terug. Je moet echt toch heel wat lawaai maken, wil je daar nog iets van terugzien in het ziekenhuis. En dat doen die Muppets heel grappig. Mm-hmm. Zij maken gewoon een hoop herrie. En als er, dat vind ik ook leuk, als er wat misgaat, dan zie je Kermit ook nooit overspannen reageren. Of dat hij acuut een burn-out krijgt en depressief en suicidaal een beetje tussen de coulissen gaat zitten zuurprijmen. Of met Miss Piggy gaat afzeiken. Nee, die weten toch altijd weer een draai aan te vinden. Hij neemt dan die slachtofferrol tot op zekere hoogte ook wel een beetje licht op. Hij gaat niet zitten zeuren of een beetje een soort entitlement complexen lopen uit te smeren over die show. Van ja, nou maar ik ben toch de moderator. Blablabla. Nee, dat hoor je hem nooit doen. Hij gaat gewoon mee in alle catastrofes die zich daar voltrekken. Dat is juist ook zo grappig. En ik denk dat voor artsen ook heel belangrijk zou zijn. En dat het ook voor hun bestuurders belangrijk moet zijn om te zien dat een aantal processen die we nu veel te serieus nemen, dat je die ook gerust een beetje mag loslaten. Dat zien we in die COVID-pandemie natuurlijk ook aan de hand zijn. Hè? Dus dat er ineens een aantal procedures die alleen maar dienen om angstvallige controle, zuchtigheid en dwangmatigheid uit te oefenen, dat die losgelaten worden en dat artsen en verpleegkundigen gewoon een shortcut kunnen nemen, een olifantenpaadje kunnen bewandelen en dan wordt het gewoon geregeld. Mm-hmm. Prachtig vind ik dat.
Ja. Nou ja, want jouw visie in niet alleen in jouw boek, maar in je hele werk, is toch ook dat artsen ook wel een beetje het goede voorbeeld mogen geven. Want ze nemen het allemaal zo serieus en ze zorgen zo hard voor hun patiënten dat ze zichzelf ook een beetje vergeten en voorbij lopen.
Ja, maar dat krijg je als je voortdurend in de nek gezeten wordt door die dwangmatige neuroten van de verzekeraars en andere controlebehoeftige figuren die daarvoor betaald worden.
Ja, maar die blijven dat wel doen. Dus,
ja, maar goed, dat is denk ik ook een kwestie van de wal die het schip keert. Hè. Dus er zijn een aantal situaties geweest waarin dat weer losgelaten wordt. En dat gebeurt meestal als er wat herrie gemaakt wordt. Nou, dat zie je in die Muppetje ook vaak terugkomen. De meest grappige en geestige momenten zijn juist als er iets helemaal misgaat of als er verandering plaatsvindt. En dat is iets wat ik heel graag zie voor dokters en zowel als hun patiënten. Want dat gaat natuurlijk, als je het over de behandeling hebt van patiënten, gaat het ook om verandering. Mm-hmm. In een ziekenhuis gaat het om verandering. De patiënt wordt beter of hersteld naar aanleiding van een verandering. Die verandering kan anatomisch zijn of een of andere ingreep of een gedragsverandering of een leefstijl. Dat is natuurlijk helemaal hip. Maar daar gaat het om. Dat moeten wij weer helemaal oppakken. We moeten weer durven te veranderen. En daar is het af en toe voor nodig om eens eventjes een flinke duw of por ergens tegen te geven.
En daar kan de Muppet Show dan ook een beetje bij helpen, het relativerende ervan.
Ja, dat hoop ik. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weer terug in hun gewone doen raken en een stuk ontspannender hun werk kunnen doen. En dat kan ook vaak heel eenvoudig. Er is behoorlijk wat laaghangend fruit. Een van de dingen, daar speel jij een rol in, dat ik jou inhuur als ontzorger voor mij als psychiater en ondernemer. En dat is een feest om dat te doen. Al die dingen die jij oppakt voor mij en die ik, waar ik helemaal niet goed in ben en die jij voor mij doet, ook met plezier trouwens. Dat is super. De enige cadeautjes die ik aanneem voor mijn patiënten, dat zijn meestal zelfgemaakte dingetjes. Dus ik kreeg onlangs nog echt een heel schattig kaartje van een van mijn patiënten die een soort haakwerkje had gemaakt. En nou ben ik op zich niet zo heel erg vertrouwd met handenarbeid.
Nee, dus haken en breien is niet echt jouw hobby?
Nee, dat was vroeger niet mijn favoriete vak op de lagere school. Maar die had een hele mooie boekenlegger gemaakt. Echt zo schattig.
Wat? Fuck. Dat is helemaal geen vak op de lagere school. Oké, maar jij kreeg een mooie boekenlegger.
Die had een heel mooi, klein, heel miniatuurachtig dingetje gemaakt. Nou, prachtig. En een heel schattig kaartje erbij. En dat is vooral dat kaartje en wat de woorden die ze daar uiten. Dat het impact en verschil maakte. Nou, dat is echt wel waar je hele dag van kan opfleuren.
Ja. En daarom heb je ook een zelfhulpboek geschreven.
Pardon?
Ja, je zegt, jij wilt toch artsen helpen? Dus ik denk, jij hebt een zelfhulpboek geschreven.
Nou, helaas.
Nee. Ach, niet?
Nee, het is niet een zelfhulpboek. En het is ook zeker niet voor elke dokter geschikt.
Oh?
Nee.
Voor welk? Hoezo?
Nou, volgens mij, ik weet niet of het op de kaft nog staat. Maar dat staat in ieder geval op de achterflap. Als het goed is. En in de aankondiging van het boekje. Dat het waarschijnlijk niet een heel goed idee is om daar babyboomer bullies blij mee te maken. Of artsen met enorme lange of kromme tenen. Dat werkt niet zo goed.
Oh, omdat je toch een beetje scherp van de tong bent waarschijnlijk.
Ja, dat laat ik geheel aan de beoordeling van deze microfoon over.
Ja, dat lijkt me ook heel goed inderdaad.
Ja, maar je moet duidelijk zijn, toch?
Ja. Hey, maar wat is er zo verkeerd aan een zelfhulpboek?
Want, niks. Helemaal niets. Het is fantastisch om een zelfhulpboek te maken, maar ik had er geen zin in.
Oh, jij had er gewoon geen zin
in? Nee, en ik vind dat als ik dan loop te prediken dat je minstens 20% van de tijd moet doen waar je goed in bent en waar je dus meestal zin in hebt, ja, dan moet je dat zelf ook doen. Dan moet je niet een of andere hulpmiddel gaan maken waar je zelf kromme tenen van krijgt,
beetje
toch?
Belerend, dat is niet.
Nou, nee, belerend is niks mis mee.
Oh.
Nou ja, je wilt natuurlijk wel iets overbrengen. Ik kom uit een onderwijsgezin, dus dat zit er jammer genoeg nog steeds ontzettend in. Daar ben ik mijn ouders ook wel dankbaar voor, aan de ene kant. Maar dat is niet voor iedereen, dat leren.
Aan de hele niet, nou ja. Ja, nee,
heb jij daar ook last van, dat ik naar jou toe, dat ik je allerlei dingen...
Oh, nou, ik kom ook uit een onderwijsgezin.
Oh, nee, dan zijn we veel te symmetrisch.
Ik word ook
daarvoor
wel eens juf genoemd, als ik ergens iets gedaan heb, ja.
Dit is wel een van de redenen waarom ik samen met mijn vrouw nog niet heel veel smakelijke maaltijden tot een goed einde heb weten te brengen in de keuken.
Wat bedoel je nou?
Ja, zij wordt altijd heel boos. Dan zeg ik, zullen we weer samen koken? En dan krijg ik al een blik. Ze is Koreaanse, dus soms moet ik zelf ook even nadenken wat er dan in die blik zit. Want Koreaanse mimiek is niet altijd voor boerenblubber Hollanders goed te begrijpen. Maar gelukkig is er ook een deel Aziaten in mij wat dat gelijk begrijpt. Bovendien zijn we al een tijdje samen. Nee, dat komt puur door mij. Zij zegt altijd dat ik heel veel dingen overneem en waarschijnlijk is dat ook zo. Omdat ik dan vind dat het niet helemaal goed en gladjes verloopt. Dus dat beleren, dat is wel iets ja, waar misschien hier en daar...
Heb jij uit dat onderwijs gezien meegenomen, dat jij altijd alles wil overnemen?
Nee, ik wil graag mensen leren hoe je dat het beste kan doen.
Oh, oké. Okay.
En niet zozeer naar beste weten hoe ik het vind, maar dat het voor jezelf het beste werkt.
Oh.
En dat wordt niet altijd even handig in dank afgenomen als er iemand, wetende je levenspartner, zich niet toevallig die avond heeft ingeschreven voor een effectieve, schoon werkblad manier van koken.
Nee, precies.
Of hoe je zo goed mogelijk je time management kan stoppen in een 12-minuten maaltijd, waar zij soms 3 keer zo lang over doet.
Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is, mensen die niet geholpen willen worden, die moet je ook niet proberen te helpen.
Nee, maar dit is een beetje flauw.
Geluk door hun strot te houden.
Nee, dit knippen we eruit. Nee, ik zei al, we moeten niet kwaad spreken over mensen die er niet bij zijn. En die dit wel kunnen horen. Als ze het later niet kunnen horen, vind ik het op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar als het dan via de overlevering, eventueel via een vuurtje doorverteld kan worden, moeten we het ook niet doen. Dus
waarom niet? Want het blijft toch niets van kwetsend. Over.
Het is kwetsend en ook niet prettig. Oh, ja. Het is niet leuk als er mensen slecht over je spreken.
Nee, dat is waar.
En ze kunnen natuurlijk weer gaan klagen. Daar hadden we het ook al over.
Ja, daar hadden we het ook over. Ja. Maar goed, je hebt ook mensen natuurlijk die uit dit verhaal zouden halen van... Goh, die Hans Rode die is toch wel vrij belerend. Hè, dus dan wordt er ineens over jou op een oneerbiedige manier gesproken.
Ja, nou, dat is natuurlijk altijd een vrij dramatische gebeurtenis... voor iemand met een heel kwetsbaar ego zoals ik. Maar... daar ben ik wel voor een deel lichtelijk overheen gegroeid, bijna.
Bijna.
Maar dat hoop ik natuurlijk niet. Kijk, ik zie liever dat het mensen beïnvloedt. En dat is voor veel mensen bijna een net zo besmettelijk woord als belerend. Ik vind het heel belangrijk dat ik me heb laten beïnvloeden door mensen die mij hebben geleerd, daar heb je het woord weer, hoe ik iets kan doen op de manier die goed bij me past, waar ik vrolijk van word en waar ik energie van hou.
Mm-hmm.
Nou, en als ik dat kan, dan straal je dat uit op je patiënten en zijn de contacten en de resultaten aantoonbaar beter. Dat wil ik ze graag meegeven.
Mm-hmm.
En hoe je het dan noemt, nou, dat moeten ze zelf maar beoordelen. De meeste mensen vinden het gewoon ontzettend gaaf om het te doen en inspirerend en verfrissend. Daar hou ik het dan liever even bij. Maar, ja, er zijn altijd zuurpruimen die het belerend of beïnvloedend vinden. En daarvan hoop ik dat ze... Dat ze op hun eigen manier vinden waar zij weer iets van op kunnen steken.
Mm-hmm.
Ja. Want dat is denk ik ook wel een van de belangrijke zijpaadjes in het boek. Dat het vind ik ook wel heel belangrijk is dat wij artsen die een zorgplicht hebben. Hè, wij kunnen niet altijd nee zeggen tegen onze patiënten. Zeker niet in de acuterie. Als je mensen als patiënt krijgt die acuut nodig hebben of hulp nodig hebben. Dan mag je ze niet weigeren. Dat is ook terecht. Maar mensen die... op een chronische basis klagen en niet bereid zijn om iets te veranderen, zodat hun gezondheid erop vooruit gaat. Ja, daarvan zegt gelukkig nu ook de KNMG in een nieuwe richtlijn dat je daar afscheid van mag nemen. Nou, dat is een enorme opluchting voor veel artsen.
Mm-hmm. Oké.
Dus,
dat zijn dus mensen die komen, of hoe kom je daar dan aan? Want ze willen eigenlijk helemaal niet veranderen, dus die komen dan toch ook helemaal niet? Zijn het niet zorgweigeraars?
Nou, soms ook, maar dan word je daar als arts toch mee geconfronteerd omdat iemand anders vindt dat je daar wat mee moet. En dat zou misschien ook wel moeten, vanuit maatschappelijk opzicht, overtuiging. Of dat andere mensen gewoon heel veel last hebben van het gedrag of de ziekte of de stoornis van die andere persoon.
Mm-hmm.
In de psychiatrie zien we dat natuurlijk veel in de bemoeizorg. Maar er zijn ook een hele hoop notoire zorgzoekers... Ja, die eigenlijk niet beter willen worden, maar die menen beter te worden van de aandacht en de tijd die ze krijgen.
Mm-hmm.
Door die zorg te vragen of te zoeken.
Ja, of die komen binnen en die verwachten dat jij het allemaal gaat oplossen voor ze, hè?
Dat gebeurt ook nog wel eens, ja. Ja.
Ja, en als dat dan niet gebeurt, dan heb jij het dus fout gedaan.
Ja, of ten afval heb je niet gedaan wat hun verwachting was. Ja, dat is natuurlijk vrij ongelukkig. Maar dan kun je dat maar beter zo snel mogelijk boven tafel krijgen, dan dat je daar een hele lange tijd en heel veel... twee druppeltjes in verder bent en dat alsnog ontevreden uit elkaar gaat. En dan is het lose-lose. Zowel jij als de patiënt worden er niet veel wijzer van.
Ja, precies. Tja, jongen. Wat een wereld.
Ik heb dorst, het is warm. Ik zeg, we gaan er een eind aan breien voor vandaag. Wat dacht jij?
Breien? Dan komen we toch weer terug van het handen.
Houd toch op, joh. Ik ben er klaar mee. Ga maar liever even ontzorgen, joh.
Zal ik even je bureau opruimen? Nee, dat heb je zelf al gedaan.
Ellen, tot volgende week. Kut, waar zit die pauzeknop?